Ja, en ik denk dat een van de grote dingen die God gedaan heeft deze week is dat hij hetzelfde is gebleven als dat hij vorige week was. En ik denk dat onze God, ik denk niet alleen, ik weet zeker, dat onze God dezelfde is als die ooit geweest is en die altijd zal zijn. En dat is een van de grootste dingen die hij gedaan heeft en die nog steeds in ons leven doet. En ik moet u eerlijk vertellen, toen ik deze preek, hoe zeggen we dat dan zo mooi, in mijn hart kreeg. Toen dacht ik, ja, dat is het voor vandaag. Daar gaan we het over hebben. We staan aan het begin van een nieuw jaar. Misschien denk je van, nou, begin van een nieuw jaar, er is al zoveel gebeurd. Ik heb al zoveel meegemaakt. Het is eigenlijk pas de tweede zondag in het nieuwe jaar. En ik dacht, waar gaan we het nou over hebben? Waar gaan we over nadenken als we vooruit gaan kijken? Want dat doe je een beetje aan het nieuwe jaar, hè? Aan het einde van het oude jaar kijk je altijd terug uit. Kijk je wat er gebeurd is, wat je hebt meegemaakt. En aan het begin van een nieuw jaar, en dat is ook vorige week al een beetje geweest, denk ik, maar ik wil stiekem toch ook nog een klein beetje vandaag met u doen. Kijk je vooruit. En waar ga je het dan het over hebben? Wat wil je dan delen met elkaar? En toen ik deze boodschap op mijn hart kreeg, toen dacht ik, ja, dat is het. We gaan het vandaag met elkaar hebben over vertrouwen. En die had ik vorige week zondag in ieder geval al in mijn hart. En toen gebeurde er in één keer een heleboel dingen. Ik hoef het u niet nog een keertje te vertellen, maar ik ga het toch stiekem doen. Er zijn zoveel dingen gebeurd in onze gemeente ook. Wat Nika net al zei. De familie De Lange en Arie en Annemarie. Jullie hebben je broer en jullie zwager naar het graf moeten brengen gisteren. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe heftig en hoe ontzettend verschrikkelijk zoiets is. Om dat mee te maken. We hebben de ellende in Parijs gezien. En ook van dichtbij meegemaakt. Ik bedoel, met de social media die we tegenwoordig hebben, het nieuws, is het zo dichtbij. En het is ook letterlijk dichtbij. Met 4 uurtjes rijden zit je er. En het is allemaal, het zijn dingen die zoveel impact hebben, ook op ons leven. En ook wat mensen in onze gemeente overkomt, heeft impact op ons. Omdat we een gezin zijn. En ik denk, broers en zussen, die dragen elkaars pijn als ze pijn hebben. Die dragen elkaars verdriet als ze verdriet hebben. En daarom zijn we er ook om elkaar te troosten. En toch, ondanks alles, wil ik het met u vandaag gaan hebben over vertrouwen. Niet omdat juist omdat het gaat over God. En omdat het gaat over wie God is. En God is een God die te vertrouwen is. God is een God die vandaag hetzelfde is als dat hij altijd geweest is en dat ook altijd zal blijven. Ik ga dat met u doen aan de hand van het boek Daniël. Heel Daniël? Heel Daniël. Zet u schrap. 12 hoofdstukken lang. Nee hoor. Maar we gaan het wel door heel Daniël doen. En we kunnen niet alles behandelen uit het boek Daniël vandaag. Want daar is het te lang voor sowieso. Maar ook te rijk. Er staat te veel in. Te veel moois in het boek Daniël. En het boek Daniël kent eigenlijk, als je het onderverdeelt, 2 hoofdthema's, om het zo maar te zeggen. Het boek heeft 12 hoofdstukken. Eerste hoofdstuk tot en met het 6e hoofdstuk. Dat zijn eigenlijk, zie je daar voornamelijk wonderen in naar voren komen. De tekenen die God in het leven van Daniël en zijn 3 vrienden heeft verricht. En in de laatste 6 hoofdstukken zie je met name profetieën naar voren komen. Nou, die profetieën die kan je vervolgens ook weer onderverdelen in 2 type profetieën. Daar hebben we het afgelopen vrijdag met de jeugd ook al over gehad. Dus ik ga een kleine overhoring doen. Je hebt de profetieën die al vervuld zijn. En de profetieën die nog vervuld moeten worden. Nou ben ik even benieuwd van de jeugd die er is vandaag. Hoe noem je die profetieën die nog vervuld moeten worden? Wie durft? Is er iemand wel die de vrijdag was of niet? Nee? Nee? Oké, apocalyptische profetieën noemen we dat. Jammer hoor, het is niet blijven hangen. Ik moet beter mijn best doen. Apocalyptische profetieën, nou. Dat is een beetje de hoofdmoot. Je hebt de wonderen aan de ene kant en de profetieën of de visioenen aan de andere kant. En waar ik met u over wil spreken vandaag is het vertrouwen van Daniël in zijn God. En dat zie ik eigenlijk door het hele boek heen. En dat is het makkelijke deel van vandaag. Bereid ik u ook vast een klein beetje op voor. En ik besef me wel dat als ik dat zeg, dat dat voor sommigen natuurlijk niet zo is op dit moment. Die denken van ja, maar er zijn zoveel stormen om me heen. Is God wel te vertrouwen? Is misschien wel een realistische vraag. En toch, ik geloof dat God te vertrouwen is. We gaan dat ook zien. Maar het is het eerste stapje. We gaan ook een doorstap maken naar geloof. Voor mij is dat wel wat anders. Dat is een stapje extra, een doorstapje. Dus daar gaan we het ook over hebben. Laten we eerst eens met elkaar gaan kijken naar een klein stukje geschiedenis van Daniël. Het verhaal wat beschreven wordt in het boek, het speelt zich af ongeveer 600 jaar voor Christus. Een paar jaar erbij, een paar jaar eraf, omdat het ook een periode van ongeveer 70 jaar beschrijft. Maar 600 jaar voor Christus. En tijdens het eerste regeringsjaar van koning Joachim, dat was de koning van Judea, kwam Nebukadnezar uit Babylonië en die viel Judea aan. Nou, die nam vervolgens een heleboel mensen mee. En wie nam die mee? De hoge plaatsen. Dus de koningen, de dienaren aan zijn hof, de wijze mannen, familieleden van de koning. En dat had hij wel een reden voor. Dat was eigenlijk een soort van tactische of strategische zet. Hij nam die hoge plaatsen mee, zodat er in het land weinig mensen achterbleven die een beetje geleid in opstand konden komen. Nou, stelde hij nog wel iemand aan die de boel een beetje in goede banen kon leiden. Maar dat waren de eerste groep mensen die meegenomen werden naar Babylonië. En bij die groep zat ook Daniël. Dus een jaar of 600 voor Christus is Daniël afgevoerd naar Babylonië. Maar Joachim was een slechte koning. En hij moest Nebukadnezar dienen. Dat was toen Joachim was dus aangesteld in Judea om achter te blijven, om de boel te besturen. Nou, hij diende de koning niet zo goed. Hij deed met name wat kwaad was in de ogen des Heren. En God had eerder al gezegd, op het moment dat het land mij niet gehoorzaamt, zal ik ze daarvoor straffen. Dus kwam de koning uit Babylonië weer terug en hij nam het tweede deel mee. Nou, dat is drie keer zo gegaan en uiteindelijk was bijna iedereen uit Judea afgevoerd naar Babylonië. Wat hij ook gedaan had, Nebukadnezar, en dat moeten we weten omdat het later in het verhaal terugkomt, is hij nam spullen mee uit de tempel. Hij nam bekers mee uit de tempel waaruit gedronken werd, zilver enzovoort. En die bewaarde hij in een tempel van zijn eigen god. Dat is een beetje de geschiedenis van het verhaal, een beetje de context waarin we het moeten plaatsen. Nou, en dan zien we die eerste 6 hoofdstukken, daar zien we allerlei dingen in gebeuren. Ik ga een kleine opsomming geven van de hoogtepunt, als je het zo mag noemen. Maar van de wonderen die we hebben gezien. In de eerste plaats, en dat is echt per hoofdstuk, kan je die bijna indelen. Hoofdstuk 1 beschrijft eigenlijk hoe Daniël wordt weggevoerd naar Babylonië en moet gaan dienen aan het hof van de koning, samen met zijn 3 vrienden. In het tweede hoofdstuk zien we dat Nebukadnezar een droom krijgt en vraagt aan de wijze mannen uit zijn rijk. Hij had een heleboel wijze mannen aangesteld die alles wisten en alles konden uitleggen. En daar vraagt hij aan, vertel mij eens wat ik gedroomd heb. En legt die droom uit. Derde hoofdstuk zien we dat Nebukadnezar een groot gouden beeld laat maken. U kent het allemaal wel. Dat grote beeld met een hoofd van goud, een borst van brons, benen van ijzer, voeten van ijzer en leem. En die droom, die snapt hij niet. Dus weer vraagt hij om uitleg. Het hoofdstuk daarna krijgt hij weer een droom, Nebukadnezar. Een droom over een grote boom die op heel de aarde gezien kan worden. Een boom waar dieren schaduw kunnen vinden, waar ze vruchten vinden die ze kunnen eten. Een boom die iedereen kan zien, die iedereen ook aanbidt om zijn grootheid en zijn schoonheid. De mooiste en de grootste boom van de hele aarde. Maar dan ziet hij ook dat die boom op een gegeven moment wordt omgehakt. En hij valt, de takken breken af, de boom gaat dood, verdort. Er is niks meer van over, alleen de stam, die blijft, een klein stukje van de stam blijft met kettingen aan de aarde genageld. Dus een klein stukje van die boom blijft nog staan. En hij weet niet wat het betekent. Hij is in verwarring. Na de regering van Nebukadnezar neemt zijn zoon het over, Belsasar. En Belsasar, die viert feest. Die viert feest met zijn vrienden. Ik weet niet precies wat voor feest het geweest is, maar ze zijn bij elkaar gekomen. En ze vieren een feest. En op een gegeven moment denkt Belsasar, weet je wat we doen? Mijn vader, die heeft volgens mij nog ergens in een tempel een paar bekers staan. Laat ze halen, schenk ze vol. En ze beginnen te drinken. Ze worden vrolijk, ze raken dronken. Van de bekers die uit de tempel in Jeruzalem zijn meegenomen. Slechte zaak. Had hij niet moeten doen. Toen kwam er een vinger. Die schreef op de muur de befaamde woorden. Nee, meneer, tekel farsim. En als ik de klemtoon niet helemaal goed leg, dan... Misschien is het wel mene, mene. Of meneer, meneer. Volgens mij is het zo als ik het net zei. In ieder geval ook die woorden weer op de muur. En elke keer vind ik het grappig om te zien dat er gebeurt iets bij de koning of met de koning. Of een situatie waar een koning in zit. En ze snappen er geen pepernoot van. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En ook Belshazzar ziet wat er. Hij snapt niet eens wat er op de muur geschreven wordt. Waarschijnlijk omdat het in een taal geschreven werd die hij niet kende. Het volgende hoofdstuk. Weer een nieuwe koning. Darius uit Medië. Darius stelt een wet op. Een wet van Meden en Perzen. En u weet, een wet van Meden en Perzen is een wet die niet veranderd kan worden. Er mag niet vanaf geweken worden, zelfs niet door de koning. Als de koning hem heeft ondertekend, dan geldt die wet, kan die niet meer gewijzigd worden. En de koning die had op laten tekenen, op advies van zijn 119 ministers, plus 2 opzieners daarvan, want Daniel was de derde opziener, dus op advies van 121 man, zegt er 100... Ja. Nee, 120 ministers en 2 opzieners. Op advies van 122 man had de koning laten optekenen dat er geen vragen gesteld mochten worden, dus geen advies gevraagd mag worden aan iemand anders dan aan de koning. En iedereen wist natuurlijk hartstikke goed dat Daniel 3 keer per dag tot zijn God bad, dus dat Daniel wel aan zijn God advies zou vragen. Daarom is Daniel in de leeuwenkuil gegooid, omdat hij die wet overtrad. Dat zijn een beetje zo de opsomming, is een beetje de opsomming van die wonderen die we in het eerste deel van Daniel zien. Nou ja, wonderen, wonderen, we hebben het eigenlijk nog niet over wonderen gehad. We hebben het alleen gehad over wat er gebeurde. Kijk, het wonder is, denk ik, hoe Daniel op die situaties reageert. Dat is het eerste. En in de tweede plaats, hoe God hen daaruit redt. Want waar het over gaat vandaag, is dat God te vertrouwen is. Dat gaan we zien aan de hand van Daniels reactie op deze situaties. En we gaan ze niet alle 6 doen, want ik denk dat dat... iets te veel tijd in beslag gaat nemen. Maar laten we bijvoorbeeld eens gaan kijken naar de eerste situatie waarin Daniel aan het hof moet gaan dienen van de koning. Ik zei net, zij zijn uitgevoerd uit hun eigen land. Ze hadden niet meer hun familie die ze kenden. Zij hadden niet meer hun eigen stad of hun eigen dorp. En het belangrijkste van alles, zij hadden niet meer de tempel. Dat was de plaats waar ze God konden ontmoeten. Ze waren in een vreemd land gesteld en het enige wat ze hadden is eigenlijk wat ze wisten van God. Ik weet niet of dat er bijvoorbeeld boekrollen waren meegenomen, dat zegt het verhaal niet, maar in ieder geval wat zij hadden is dat ze wisten wie hun God was. En dan komt Daniel, die blijkbaar door de koning geselecteerd wordt samen met zijn 3 vrienden, Ganania, Misael en Azaria, die worden gesteld aan het hof van de koning. En dan begint het eigenlijk... met iets raars, om het zo maar te zeggen. Want ze krijgen nieuwe namen. En dat was in die tijd was dat wel gewoon, dat je een nieuwe naam kreeg. Zelfs in de tijd van het Joodse volk, heb ik begrepen, was het gewoon dat je op een gegeven moment een nieuwe naam krijgt. En die nieuwe naam die zegt echt iets over jou, over wie je bent. Die laat zien, en dan ben je aan herkenbaar, aan die naam. En dat doet koning Nebukadnezar ook. Die geeft nieuwe namen aan Daniel, Ganania, Misael en Azaria. Daniel noemt hij Belteshazzar. Dat betekent bescherm hem. Ganania, dat betekent de. God is genadig. En hij wordt genoemd Sadrach. Dat betekent bevel van Aku. En Aku was de maangod van Nebukadnezar. God is genadig tegenover bevel van Aku. 2 andere werelden. Misael, dat betekent wie is als God, wordt genoemd Mesach. Wie is als Aku? Wie is als God tegenover wie is als Aku? Compleet verschillende werelden, tegengesteld. Azaria, derde vriend van Daniel, betekent God is mijn helper. En die wordt genoemd, Sadrach, Mesach en Abednego, ik had de naam niet opgeschreven. Abednego, en dat betekent knecht van Nego, is ook een god van Nebukadnezar. Weer 2 verschillende werelden, het staat zo lijnrecht tegenover elkaar. En hoe reageer je daar dan op als je een nieuwe naam krijgt die alles afdoet van wat je naam in God is? Hoe reageer je daar dan op? En dan wordt het nog lastiger, want op een gegeven moment dan worden zij getraind om te leven naar de wetten en de gewoonten en de gebruiken van koning Nebukadnezar en van Babylonië. Ze krijgen een spoedcursus. In 3 jaar worden ze als het ware helemaal ingeburgerd. En worden ze opgeleid en klaargestoomd om op volle kracht te dienen aan het hof. En ze moeten ook gaan eten wat de koning altijd at. En dan wordt het interessant, want Daniel die denkt, ja, wacht eens eventjes. Ik heb al een andere naam gekregen, was ik niet blij mee. Maar nu moet ik ook nog gaan eten wat de koning at. Wilt u met mij meelezen? Daniel 1, vers 8. En dan gaan we kijken hoe Daniel erop reageert. Veel van jullie weten dat. Ik heb de vorige keer gezegd, ik zoek het graag op in de Bijbel. Het is goed om het te lezen. Daniel 1, vers 8. Als ik nou weer, laat maar zeggen, het verkeerde hoofdstuk of zo noem, dan moet je gelijk roepen, hè, net als de vorige keer. Daniel was van plan, ik lees voor uit de Bijbel in de gewone taal. Daniel was van plan om zich aan de Joodse regels voor het eten te blijven houden. Daarom wilde hij niets nemen van het koninklijke eten en drinken. Hij vroeg aan Aspenas, dat is een dienaar van de koning, die hen moest opleiden, of hij hen mocht laten staan. Of hij het eten mocht laten staan. God zorgde ervoor dat Aspenas vriendelijk bleef tegen Daniel. Eerste kleine wondertje eigenlijk. Aspenas, die diende koning Nebukadnezar. Koning Nebukadnezar was de leider van een wereldrijk op dat moment. Babylonië was een van de wereldrijken. Nebukadnezar was een grote, machtige man. En wat hij zei, dat gebeurde. Dus als hij zegt, ik wil dat iedereen gaat eten zoals ik, en jij hebt die boodschap door te geven aan een ander, en die ander zegt, ja, maar dat ga ik niet doen, en jij moet dat weer teruggeven aan de koning, zou ik daar persoonlijk niet zo heel erg blij van worden. Dus ik kan me goed voorstellen dat Aspenas daar ook niet blij van was geworden. Maar God zorgde ervoor dat Aspenas vriendelijk bleef tegen Daniel. Daniel, staat hier, was van plan om zich aan de Joodse regels te houden. Oorspronkelijk staat daar het woord sum. En sum betekent, hij stelde het op in zijn hart. Dat is iets stelligers, iets krachtigers dan van plan zijn. Van plan zijn, dat kan een voornemen zijn wat wel of niet gaat lukken. Daniel stelde het op in zijn hart. Hier trok hij een grens. Dit was de streep voor hem. Hij zegt, maar dit ga ik niet doen. Mijn God heeft mij voorgeschreven dat ik bijvoorbeeld geen rood vlees mag eten. Dus koning, je mag dan wel leider van een wereldrijk zijn, maar ik ga niet doen wat jij zegt. Ik dien een God en ik dien niet een koning. Daniel nam een standpunt in. En ik denk, er is maar één manier, er is maar één drijfveer die je daartoe kan drijven. En dat is als je weet dat er iemand groter dan de koning achter je staat. Als je weet dat de God die jou een opdracht heeft gegeven om naar zijn wetten te leven, dat hij jou gaat redden uit de handen van de koning, mocht de koning daar boos over worden. Daniel die nam een standpunt in vertrouwen op God. En wat gebeurt er? Wat zien we vervolgens gebeuren? Hij zegt tegen Aspenas, laten we 10 dagen proberen. Laten we 10 dagen kijken of dat het werkt als wij eten volgens de Joodse wetten. Dat hebben ze gedaan, dat is goed gegaan. Ze hebben de training volledig doorlopen met succes. We kunnen wel zeggen met groot succes, want waar zorgt God, de koning, de God van Daniel voor, dat zij 10 keer slimmer zijn dan de andere wijze man in het land. Moet je je voorstellen dat je op de universiteit komt, waar allemaal slimme mensen lopen. In mijn optiek zijn mensen van de universiteit heel erg slim namelijk. Waar allemaal slimme mensen lopen. En je hebt daar een klas en daar moet een toets gemaakt worden en iedereen scoort een 8 of een 9. Laten we zeggen, iedereen van de klas, die is cum laude geslaagd aan het einde van zijn universitaire opleiding. En dan lopen er 4 van die gasten rond, die ergens anders vandaan komen. Ja, cum laude. Ja. 10 keer zo slim. Ik bedoel, het is niet zomaar iets, hè? 10 keer zo slim. Daar heeft God voor gezorgd. Ik denk dat dat een wonder is wat we gelijk al zien. Dat kan alleen omdat Daniel vertrouwde op de God die achter hem stond. We pakken er nog één bij. Hoofdstuk 3. Het beeld wat Nebukadnezar heeft laten maken. En hij, Nebukadnezar, heeft alle wijzen, alle ministers, alle bestuurders van het land opgeroepen, bij elkaar geroepen en gezegd, dit beeld, daar moeten jullie voor buigen, heb er eerbied, heb er respect voor. En ik denk persoonlijk dat het beeld maar ergens wel een vergelijking heeft met koning Nebukadnezar, of met zijn rijk in ieder geval, Wat het precies betekent is voor dit wonder niet eens relevant. Want wat zien we gebeuren op het moment dat de koning vraagt om hiervoor te buigen? Dan lezen wij in Daniël 3, vers 17 en 18 het volgende. De koning vraagt aan de vrienden van Daniël, want daar gaat het eigenlijk om, daar wordt over geschreven in dit stuk. Buig hiervoor, dan zeggen ze dat doen we niet. Dan zegt de koning, je krijgt nog één kans. Dit is je laatste kans om ervoor te buigen. En dan moet u eigenlijk een beetje dat scenario weer voor u zien. Hè? Ik zie dat dan altijd een klein beetje voor me in ieder geval. Groot veld, moet wel een groot veld geweest zijn, want alle vooraanstaande mensen in het land die waren bij elkaar geroepen. Een hoog beeld, de ene vertaling spreekt over een beeld van 27 meter, de andere over een beeld van 30 meter. Groot beeld. Aan de ene kant de koning op zijn troon, als hij een verplaatsbare troon had tenminste, in het midden. En aan de rechterkant een oven. Want als je niet voor dat beeld zou knielen, dan werd je in de oven gegooid. Nou, die oven die was lekker warm, zo warm dat je daarin zou sterven. En de koning die zegt, als je niet knielt, word je in de oven gegooid. Die drie vrienden die zeggen, oké, we knielen er niet voor. Dat is raar, want je weet dat je dan in de oven gegooid wordt. Dan wordt de koning boos en die zegt, laat de oven nog 7 keer zo warm opstoken. Daar zou ik er helemaal bang van worden. Als je nog niet zeker wist dat je dood zou gaan, dan weet je het dan wel. Jullie krijgen nog één kans. En dan lezen we in vers 17. De God die wij dienen, die kan ons redden uit uw macht. Maar zelfs als hij ons niet redt, dan nog zullen wij uw goden niet dienen. En we zullen ook niet buigen voor uw beeld. We zullen niet buigen voor uw beeld. Deze drie mannen, die wisten heel erg goed wat de risico's waren van hun standpunt. Die wisten, als we dit niet doen, dan gebeurt dat. Dan zullen we in de oven gegooid worden. Wanneer neem je zo'n besluit? Of je bent echt suïcidaal, of, en daar geloof ik niet in bij deze drie vrienden, of je weet zeker dat er een God achter je staat die groter is dan de koning die voor je staat. En ik denk dat het laatste het geval is geweest. Deze drie vrienden wisten zeker dat er een God achter hun stond, die groter was dan de koning die voor hun stond. En zo geschiedde, deze drie vrienden werden in de oven gegooid. De koning schrikt zich te pletter, omdat hij zegt, we hadden er toch met drie in de oven gegooid, nou zie ik vier mannen. Wat blijkt, God heeft een engel op ze afgestuurd om hun te redden. De koning laat ze weer uit de oven halen, ze ruiken niet eens naar brand, hun haren zijn niet eens verschroeid en iedereen staat versteld van de grootheid van God. Het kan alleen maar als je weet dat er een God achter je staat die groter is dan een koning die voor je staat. Dat onvoorwaardelijke vertrouwen van die drie vrienden van Daniël op hun God, ik denk dat dat een les is die wij ook mogen leren. En waarom? Omdat de God die zij dienden dezelfde God is als die wij dienen. Wij dienen dezelfde God als die Daniël diende. Wij dienen dezelfde God als die de vrienden van Daniël diende. En die God die is onveranderd. Dat lezen we door zijn hele woord. En we weten dat als wij leven naar zijn wetten, als we leven naar wat hij van ons vraagt, dan zal hij ons redden uit die situatie. Dan zal hij een wonder doen. En niet alleen zal hij ons daar redden, want dat zien we ook in die eerste 6 hoofdstukken van Daniël. We zien elke keer dat daar iets groters uit voortkomt. De koning die erkent op een gegeven moment zelfs dat Daniëls God groter is dan hij. De koning die zegt zelfs tegen Daniël op het moment dat hij in de leeuwenkuil gegooid wordt, Daniël. Maak je maar niet druk. God zal je wel redden. Daniël zegt dat zelf niet eens. Dat zegt de koning tegen hem op dat moment. Omdat de koning ook weet dat de God die achter Daniël staat groter is dan dat hij zelf is. Kortom, als we naar deze eerste 6 hoofdstukken kijken, dan zien we eigenlijk steeds 3 dingen naar voren komen. We zien een uitdaging, een situatie die zich voordoet. We zien hoe Daniël of zijn vrienden daarop reageren. En dat is vanuit een vertrouwen, een rotsvast vertrouwen in hun God. En vervolgens zien we de redding van God van Daniël of zijn vrienden uit die situatie. En we zien dat God steeds iets groters, iets meer doet nog. Dat vertrouwen op God, dat kan alleen maar als je daar iets van gezien hebt. En dat is een beetje een bruggetje wat ik nu ga maken. Zij kunnen op God vertrouwen omdat God hun vaker gered heeft uit situaties. Dan zou je nog kunnen zeggen van ja, die eerste beslissing die Daniël dan nam om alleen maar de Joodse gebruiken te volgen, alleen het Joodse eten, toen had hij nog niet gezien dat God trouw was. Ja, dat is niet helemaal waar, want zij hadden de verhalen, de overleveringen. Datgene wat al opgeschreven was over wat God gedaan had voor het volk in de tijd daarvoor. Dus het vertrouwen, ik koppel dat zelf altijd aan iets wat je gezien hebt van iemand. En daardoor weet je dat diegene te vertrouwen is. Daardoor weet je dat diegene op een bepaalde manier zal reageren in een bepaalde situatie. Dus denk ik in een relatie die je met iemand hebt ook. Je vertrouwt diegene omdat je weet nou, hoe diegene is. Dat heb je al eerder gezien van diegene. Dat heb je al eerder meegemaakt. Dus vertrouwen is in die zin denk ik gekoppeld aan iets wat je, aan een ervaring die je al met elkaar gedeeld hebt. Door de Bijbel te lezen kennen wij ook het verhaal van Daniël. En kennen wij de wonderen die God voor hem gedaan heeft. Daarom mogen we ook zien dat God te vertrouwen is. Als God het voor Daniël gedaan heeft en voor zijn vrienden en voor al die andere mensen die we in de Bijbel tegenkomen, dan zal hij het ook voor ons doen. En het is niet zwart of het is niet wit. Want het is niet altijd zo dat God precies datgene doet wat wij denken dat hij zal doen. Maar zegt dat iets over God? Misschien zegt het wel iets over ons en onze verwachtingen. Maar dat is het makkelijke stuk, lieve mensen. Sorry als ik daar misschien iets te makkelijk over praat, maar ergens is dat het makkelijke stuk. Omdat je het al gezien hebt. Omdat je al hebt meegemaakt hoe goed God is. En als we erover nadenken, dan denk ik dat we allemaal wel een situatie kunnen bedenken of kunnen opnoemen waarin we hebben gezien dat God groot is, dat God goed is, dat hij te vertrouwen is. Maar dan gaan we naar het tweede deel van Daniël. En dat tweede deel begint in hoofdstuk 7. Het tweede deel, zoals gezegd, kan dus opgesplitst worden, eigenlijk ook weer in twee delen. Het beschrijft met name profetieën en visioenen die Daniël heeft gekregen. En het gaat mij te ver om nu die profetieën en die visioenen te behandelen, omdat dat is weer een heel ander thema. Maar er zijn profetieën en visioenen zijn altijd gericht op iets wat nog moet gaan gebeuren. Nou, we hebben gezien, die profetieën in Daniël die zijn op te delen in twee stukken. De reeds vervulde profetieën en de nog te gebeuren profetieën. We noemen dat ook wel eens de eindtijdprofetieën. Ik denk dat Daniël daar ook vol mee staat, met name in het tweede deel. Maar we moeten wel beseffen dat toen Daniël ze ontving, moesten ze allemaal nog gaan gebeuren. Dus voor ons zijn sommige profetieën die in Daniël beschreven staan al gebeurd. Maar dat is wel allemaal na de tijd dat Daniël ze had ontvangen. Dus toen Daniël ze ontving, toen moesten alle profetieën nog uitkomen. Wat grappig is, is als je je er een beetje in verdiept, dan valt je op dat het eerste deel van Daniël, die zes hoofdstukken, daarvan is één hoofdstuk in het Hebreeuws geschreven en zijn vijf hoofdstukken in het Aramees geschreven. Het tweede deel is precies andersom. Er zijn vijf hoofdstukken in het Hebreeuws en één hoofdstuk in het Aramees geschreven. Nou, wat zou je daar nou uit af kunnen leiden? Een verklaring is dat het Aramees was toen de tijd een beetje de voertaal. En Hebreeuws, dat was de taal van de Joden. Van die eerste zes hoofdstukken is dus het overgrote merendeel, die eerste zes hoofdstukken die het wonderen van God beschreven, is het overgrote merendeel in de voertaal van die tijd beschreven. Voor de mensen in die tijd. Niet alleen voor de Joden, maar voor iedereen die toen leefde in het Babylonische Rijk. Want ik denk dat over de hele wereld misschien wel andere talen werden gesproken. Maar in het voor hun toen bekende, in de voor hun toen bekende wereld. De wonderen die zijn geschreven om de grootheid van God aan alle anderen te laten zien. En dan het tweede deel, ja, dan wordt het denk ik ook voor Daniël soms wel lastig. Want wat doe je dan met de dingen die je van God ontvangt, maar die je nog niet hebt kunnen zien? Want ze moeten nog gaan gebeuren. Hij had twee dingen kunnen doen, Daniël. Hij had het kunnen ontvangen, zijn twijfels erbij kunnen hebben en niet op kunnen schrijven. En dan hadden wij het nooit geweten. Of hij had kunnen doen wat hij ook gedaan heeft. Hij had het kunnen ontvangen, zijn twijfels erbij kunnen hebben en het wel opgeschreven. Want Daniël die wist echt niet zeker wat het allemaal betekende. Dat lezen we straks ook met elkaar nog wel. Maar in deze laatste zes hoofdstukken zien we wel dat Daniël openbaringen van God ontvangt, die vervolgens aan het papier, misschien wel papyrus, toen de tijd nog toevertrouwde, zodat wij ze nu ook kennen en weten. En dan wordt het wel spannend voor Daniël, want hij schrijft dingen op die hij nog niet heeft kunnen zien, waarvan hij ook nog niet zeker heeft kunnen weten of dat ze zullen gaan gebeuren. Want hij heeft het nog niet gezien. Zullen we eens beginnen te lezen? En dan pakken we gewoon een stukje eruit. En nogmaals, ik ga niet alle profetieën doornemen, maar ik wil wel het patroon wat we hier bij Daniël en in zijn beleving zien, wil ik eruit pakken. En dan beginnen we even bij Daniël 8. Vanaf vers 15. En als je iets daarvoor gaat lezen, dat moet je altijd doen. Om het te begrijpen, dan zie je dat Daniël net een droom heeft gekregen. En in die droom, daar komen bokken naar voren, daar komen rammen naar voren. Horens die uit de hoofden van die beesten groeien alle kanten op. Horens die weer worden verdreven door een andere hoorn die weer een andere kant op groeit. De bok die de ram aanvalt, de ram die weer terugvecht, enzovoorts, enzovoorts. En wat betekent dat nou allemaal? En Daniël zegt dan, ik probeerde de droom te begrijpen. Plotseling zag ik iemand voor me die eruit zag als een man. Het was de engel Gabriel. En er klonk een stem over het Ulai-kanaal, dat is het kanaal waar hij blijkbaar dichtbij stond. En iemand riep, Gabriel, zorg ervoor dat hij de droom begrijpt. Daniël die vroeg zich af, wat betekent die droom nou in vredesnaam? Ik kan er niks mee. Het is ook een rare droom als je hem leest en niet het begrip hebt van wat wij nu aan de hand van de hele Bijbel wel hebben. Dan zou ik die droom ook niet begrijpen. En Daniël die snapte er helemaal niks van. Daarom hoorde hij een stem die zei, Gabriel, zorg ervoor dat hij de droom begrijpt. En dan zegt de engel Gabriel in vers 19, oké, ik zal je vertellen wat er dan gaat gebeuren. Eens komt er een nieuwe tijd. Korte uitleg van de droom. Die volgt daarna. Dan legt de engel Gabriel uit wat de droom betekent. En hij legt ook uit wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus hij geeft een kijkje eigenlijk in het plan van God met zijn volk, met ons, met de hele wereld, in de toekomst. Maar Daniël die snapt er nog steeds niet zoveel van. En dat staat in vers 27. Ik begrijp het nog steeds niet. Daar houdt dit verhaal eigenlijk een klein beetje op. Dus Daniël die krijgt een droom, die snapt het niet, krijgt daar uitleg over van een engel en hij snapt het nog steeds niet. Maar hij heeft het wel opgeschreven. Dan gaat het verhaal verder, maakt het eigenlijk een raar sprongetje, omdat we dan lezen, enige tijd later las Daniël in de profetie van de profeet Jeremia. Niet letterlijk in die woorden, want ik lees het niet voor nu, maar we zien dat Daniël ongeveer een jaar later in de Bijbel aan het lezen is. Ik denk dat ze wel boekrollen mee hadden gekregen. En dan leest hij wat de profeet Jeremia geschreven heeft. Hij leest daar ook wat de gevolgen zijn van het niet gehoorzamen van God. Een van die gevolgen was dat ze nu in ballingschap zitten. En ik denk dat dat een moment is waarop Daniël zich heel goed beseft heeft wat zij gedaan hebben en hoe God daarop gereageerd heeft. Ook daarin heeft Daniël gezien dat God een trouwe God is. Want als God iets belooft te doen, dan doet hij het. Niet alleen als hij belooft om ons te zegenen, ook als hij belooft om ons te straffen. Als we niet gehoorzaam zijn. In Daniël 9 vers 15 tot 9. Dat mag u met me opslaan. Daniël 9 vers 15 tot en met 19. Zien we dat Daniël zijn rouwkleed heeft aangetrokken, zand in zijn haar heeft gegooid, omdat hij verdrietig is over de situatie waar ze nu in zitten. In die ballingschap. En hij zegt, Heer onze God, u hebt uw kracht laten zien toen u uw volk redde uit Egypte. Daardoor bent u over de hele wereld bekend. Maar wij hebben niet gedaan wat u vraagt. Wij hebben verkeerde dingen gedaan. Heer, u hebt laten zien dat wij u kunnen vertrouwen. En dat heeft God ook laten zien. Daarom vragen we u, blijf niet langer zo verschrikkelijk kwaad op Jeruzalem. Het is uw stad, gebouwd op uw heilige berg. Maar Heer, nu lacht iedereen uw volk en uw stad uit. En dat is onze eigen schuld. En de schuld van onze voorouders. Ik denk dat op dit moment een soort van knip was als het ware bij Daniël. Hij dacht, jongens, waar zijn we mee bezig? Wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen? En dan komt er een moment, wat voor mij heel duidelijk zichtbaar was in dit tekstgedeelte, waarop het omslaat van een vragen van Daniël naar een uitspreken van zijn geloof in zijn God. Luister, God van Israël, luister naar mijn gebed. Hij zegt het bijna dwingend, alsof hij God op het matje roept. Zorg toch voor uw tempel die verwoest is. Doe het voor uzelf, Heer. Luister toch, dit is uw eigen stad. Kijk toch hoe kapot die muren en de huizen van Jeruzalem zijn. We vragen dit niet omdat wij het zelf zo goed hebben gedaan, maar we vragen omdat u altijd wilt helpen. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, doe wat wij u vragen. Wacht niet langer. Doe het nu. Doe het voor uzelf. Want het gaat om uw eigen stad en uw eigen volk. Toen mijn vader vorige week sprak over bidden, de verschillende manieren waarop je mag bidden, denk dat Daniël het al aardig begrepen had. Hij verbad God als het ware om naar hun toe te komen, om hun te redden uit de situatie waar ze nu in zaten. Niet voor zichzelf, maar omdat het ging om de eer van God in dit geval zelfs. Mensen lachten hun uit omdat ze niet meer in de tempel konden feestvieren. Mensen lachten hun uit omdat ze niet meer in hun eigen stad woonden. En uiteindelijk hebben ze God zelf ten schande gemaakt. Maar de manier waarop Daniël bidt, zoals ik het hier lees, is niet een maar hopen dat het goed komt. Nee, dat is een geloof. Daar spreekt geloof uit. Want hij wist zeker dat God hun zou redden. Dat op een dag God de tempel zou herstellen. Dat op een dag God hun terug zou leiden naar Jeruzalem. Dat op een dag zij weer zouden wonen in het land waar God hun bedoeld had. Daniël had hier nog niet gezien wat God kon gaan doen. Hij had die profetieën die hij eerder had ontvangen nog niet gezien. Maar als ik lees hoe Daniël hier bidt, gelooft hij met zijn hele hart in wat God kan doen. En in wat God zal doen. Hij weet het niet precies. Hij kan niet in de toekomst kijken. Maar hij weet wel wat er gebeurt als hij nu niets doet. Als hij niet op de bres gaat staan voor zijn eigen volk. Vanmorgen was ik vroeg uit bed. En toen hoorde ik, ja, wat doe je dan? Ik was een preek aan het kijken van Joel Osteen, misschien bekend, spreker uit Amerika. Misschien, ik ken hem zelf niet zo heel goed, maar het leek me groot te spreken, want als je die zaal zag, die zat barstensvol. En die deed een mooie uitspraak, die hier ook op van toepassing is. Die zei, do you trust God enough to have faith in him? Met andere woorden, vertrouw je genoeg op God om te geloven in hem, om te geloven in zijn beloftes? Ik kan me zomaar voorstellen dat dat een vraag is die Daniël ook met zich mee heeft gedragen. Vertrouw ik genoeg op God om de profetieën, om de beloftes van God op te schrijven en om daar mijn geloof in uit te spreken? Hij wist, toen zij in ballingschap zaten, dat er iets moest veranderen. Hij wist dat het volk gezondigd had, dat hebben we net gelezen. En hij wist dat zij zich ook weer naar God toe moesten keren. En dan komt er een moeilijk punt in het leven van een leider. Daniël was een leider, want hij had een vooraanstaande positie. Dan komt er een moeilijk punt. En voor afgelopen week las ik op, of kreeg ik via LinkedIn, zo'n zakelijke social network, laat maar zeggen, kreeg ik een mooi plaatje tevoorschijn. Toen dacht ik, ja, dat past hier eigenlijk ook bij. Dat had zomaar een plaatje van Daniël kunnen zijn. Er is iemand die staat er voor een grote groep en die zegt, wie wil de verandering? En iedereen steekt zijn hand op, yay! En dan zegt hij, wie wil de veranderen? Zelf eigenlijk niet zo veranderen hoor. Het is op zich wel comfortabel. Nou ja, ik weet het niet. Maar Daniël wist wel dat als hij de beloftes van God over zijn volk en over zijn leven eigen wilde maken, dan moesten ze ook veranderen. Moesten ze wat anders gaan doen. Want als je altijd blijft doen wat je al eerder gedaan hebt, dan zal je ook altijd krijgen wat je eerder gekregen hebt. Dus ze moesten wel veranderen. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom Daniël toch heeft opgeschreven wat hij heeft opgeschreven. Al die profetieën die hij heeft ontvangen, die later in de tijd al zijn uitgekomen, maar die ook nog later in de tijd zullen gaan uitkomen, dat hij die aan ons heeft toevertrouwd. Dat heeft hij gedaan omdat hij geloofde dat als God het tegen hem zei, dat hij er dan op kon vertrouwen dat het dan zou gaan gebeuren. En dan wil ik als laatste vraag eigenlijk voor vandaag met u meegeven, als we nou kijken naar 2015. Als we kijken naar het jaar wat voor ons ligt. Hebben we er dan, zoals mijn vader vorige week, ik vond het een mooie vraag, hebben we er een beetje vertrouwen in? Hebben we er een beetje vertrouwen in 2015? En ik maak hem wat persoonlijker. Vertrouwen wij op de God die we ook in 2014 hebben gediend? Vertrouwen wij erop dat hij ook in 2015 weer met ons zal zijn? En nou ga ik de lastige vraag stellen. En hebben we geloof dat hij grotere dingen gaat doen in 2015 dan dat hij in 2014 voor ons gedaan heeft? Omdat we weten wie hij is. Geloof is niet hopen dat God iets kan doen. Het is weten dat hij het wil doen. Amen.